Ja hoor, dames en heren, we gaan beginnen. Kom allemaal lekker naar voren. Die armpjes, de lucht in.
Welkom bij een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden waarin we de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en workaholics is weggelegd. Mijn naam is Thijs van Bruksvoort en tegenover mij zit Jeroen Santen. Er is veel emotie van de dag momenteel. En dat mag uit en vervangen worden voor slimme ideeën en principes die altijd gelden. The four most dangerous words of all time are, this time it's different, zijn meesterbelegger John Templeton ooit. Maar veel belangrijker, wij zeggen dat ook.
Ja, en het is alweer een tijdje geleden dat we samen zaten. Er is veel gebeurd. Er is natuurlijk ook superveel emotie van de dag momenteel. Bij brokers zoals Bink en De Giro zijn wachtrijen of wachtrijen geweest. En we krijgen bijvoorbeeld ook vragen van onze vrienden waarin je moet investeren op dit moment. Investeren.
Investeren, dat heet geen investeren. Gek. Dat is stockpicking. Speculeren of de markt verslaan. Maar daar zijn we geen vrienden voor. Want als je gaat proberen te profiteren van de grillen van de markt, met geld dat je misschien wel niet kunt missen, dan naai je jezelf. En wij gaan ervoor zorgen dat je jezelf niet op deze manier naait, maar een mooie geldboom plant.
Ja, en dat is slechts één van onze gouden regels. De andere drie moet je eerst voor elkaar hebben, anders gaat het mis. Je ziet dat niet, maar ik steek zelfs een vingertje in de lucht. De lachmachine staat aan. Goed zo. Daar gaan we het in deze podcast dus allemaal over hebben. Maar eerst over de economie eventjes en over de beurs. Want die vragen stellen onze vrienden natuurlijk niet voor niks.
Ja, want we hebben weer heel veel vragen gekregen natuurlijk. Via de Met Nerds om Tafel Slack.
Wat?
Met Nerds om Tafel, dat is een andere fantastische podcast.
Daar de Slack van?
Daar de Slack. Dat is een Slack-kanaal, heel actief in het kanaal persoonlijke geldzaken en beurzen en beleggen. Daar ben ik actief en dat is echt... veel van onze luisteraars zitten daar ook.
Ja, leuk man. En die stellen jou de hele tijd vragen, hè, over dit soort dingen. En ik snap die vragen wel, want die beurs die gaat omlaag. Corona komt voorbij natuurlijk. Maar is de beurs nu eigenlijk al goedkoop? Hè? Verwachten we nog een vette klap eroverheen? Of verwachten we een super sterk herstel? Of weet je wel, zitten we eigenlijk, als je naar die vorige cyclus krijgt, in 2007, 2008, 2009 of 2010? Mm-hmm. Weet je wel, is het misschien wel uiteindelijk maar een hikje gebleken? Het zijn echt, ga het maar zeggen, weet je wel. Het zijn hele moeilijke, het zijn eigenlijk vragen waar je ook gewoon geen antwoord op hebt, zonder dat je in de toekomst zou kunnen kijken.
Ja, ja, want jij hebt al eens gezegd van de afgelopen twee crisis zijn er 18 voorspeld of zo.
Ja, 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 precies. Ja, de afgelopen twee, ja, precies, van de afgelopen... Wat was dat ook weer? En je hebt van die doemzeggers, die hebben 25 van de afgelopen twee crisis voorspeld.
Ja, zoiets, ja.
Ja, precies, ja. Ja,
ja, maar je hebt ook veel gebeld en ik ben ook veel geappt. En dat is wel grappig, vooral mensen die dan zijdelings gehoord hebben van dat wij dan bezig zijn met beleggen of met investeren of überhaupt met een geldvriend zijn, dus je geldzaken op orde hebben voor een financieel vrij leven. En die dan nu zeggen van, gaat goed met de beurs, hè? Of ik vind, ja, weet je, maar beurzen... Dat is iets wat binnen zo'n jaar gewoon heel veel kan verschillen. Terwijl de economie gewoon steady, blijft in ieder geval veel minder volatiliteit. Of, ja, de economie die groeit wel gewoon door.
Ja, precies. Ja.
Of en niet.
Eigenlijk de economie gaat helemaal niet met 30% of 40% in een jaar. We hebben nu echt misschien wel de allergrootste economische krimp sinds de jaren 30 of zo gehad. Of misschien wel of de jaren 80 misschien een keer. Ik weet niet
wat
daar de cijfers van zijn, hoor. Maar het is, ja, precies, dat is echt enorm. En dat kwam dus natuurlijk doordat opeens alles op slot gaat. Nou, wanneer gaat iets op slot? Weet je wel, tijdens een oorlog of zo?
Ja, of een pandemie, zoals we nu hebben.
Een pandemie, ja, precies. En dat kennen we helemaal niet. Nee. En dat is extreem. En dan zie je dat, natuurlijk zie je de beurs reageren. Maar dat is normaal gesproken, is het zo dat de economie een keertje 3% in een jaar stijgt. Of 5% of daalt. Meer is het niet. Maar beurzen, die gaan met... Nou, het is helemaal niet gek voor de beurs om 20 of 30% in een jaar te bewegen. Omhoog of omlaag.
Ja, en vaak nogal meer dan dat.
Ja, precies. Ja. Vaak nog meer. Hoe kan het eigenlijk dat de economie een paar procent beweegt en dat de beurs tientallen procenten beweegt? Want uiteindelijk zijn het gewoon allemaal bedrijven en die verdienen allemaal geld of ze verliezen geld. Dus er gebeurt iets in de wereld. Iets met geld stromen.
Iets met geld stromen. Ja, 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 dat, dan grijp je eigenlijk terug op wat de economie eigenlijk is. Dus waar hebben we het dan over? En de economie is echt niks anders dan alle transacties, al het economische activiteit wat er op de wereld gebeurt. Dus al het geld dat uitgegeven wordt en uitgeleend wordt om iets mee te kopen. Dus dat is de total spending. Dan heb je gewoon alle transacties. Dat is eigenlijk de economie. Toch? Ja. Of heb ik het een...
Nou ja, dat zou je denken. Hè? Dat is eigenlijk wat de economie is. En dan zou je dus denken dat als we gewoon... Ja, eigenlijk is het zo, ik geef iets uit. En nou ja, stel jij biedt een dienst aan. Hè? Weet ik veel. Je verkoopt een cursus. Ik koop die cursus. Omdat ik denk van die cursus beter te worden. En misschien zelfs daar weer een verdiencapaciteit door vergroot of zo. Maar in ieder geval koop ik die cursus. Die wil ik hebben. Nou, dan geef ik jou geld. En jij hebt dan weer geld wat je kunt uit gaan geven. En hoe meer dit soort dingen gebeurt, hoe meer je ook op een gegeven moment de economie draaiende houdt. Ja. Dat geld, het gaat rond in de economie. Jij geeft het vervolgens weer uit bij de bakker voor een brood. En nou ja, goed, als ik dan op een gegeven moment denk, weet je wat, het is misschien wel slim voor mij om niet gewoon een cursus te kopen, maar bijvoorbeeld echt een studie te gaan doen en een hoop geld uit te geven om mezelf te verbeteren, zodat ik in de toekomst meer ga verdienen.
Ja.
Nou, wat doe ik dan? Dan ga ik geld lenen. Dan neem ik krediet. Ga ik naar de bank of zo, of weet ik veel wat. Dus de Stufie, hoe heet die?
De Duo.
De Duo, ja, precies.
Dat is de overheid.
Ja, mijn vadertje staat, die geeft mij geld. Ja, maar dat zorgt ervoor dat ik nu kan studeren, wat ik anders niet zou kunnen. Want ik had geen 50 of weet ik veel wat een vierjarige studie eigenlijk kost. Ik denk wel het dubbele daarvan.
Mm-hmm.
Alles bij elkaar, hè, studiegeld, tijd dat je niet werkt, noem het op. Ik had al dat geld niet. Dus ik krijg gelukkig van de Duo krijg ik dat geld. En daardoor heeft komt er bij een opleidingsinstituut of zo, komt er weer geld binnen. Ja, en worden leraren van betaald. En dat is allemaal economische activiteit. Wat je eigenlijk doet, is met geld wat ik niet had, dat geef ik nu alvast uit. En zo zie je dus dat je niet alleen geld uitgeeft, maar je geeft ook krediet uit. Dus je hebt eigenlijk twee dingen in de wereld die economische activiteit opleveren.
Ja.
Het echte geld wat je hebt.
Mm-hmm.
En het krediet.
Ja, en dat krediet wordt alleen uitgegeven door banken. Dus want overheden moeten ook weer... Jij zegt, ik krijg geld van de Duo. Maar dat is eigenlijk niet waar. Je krijgt eigenlijk geld van banken via de Duo.
Ja, het is eigenlijk een uitvoerend orgaan, dat Duo. Hè?
Want de bank zegt, de overheid zegt, nou, onze burgers die willen iets bieden om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de productiviteit, dus de economie, groeit.
Ja.
Dus banken mogen wij van jullie dat geld gebruiken om dat te doen. Die banken zeggen prima, die willen daar iets voor terugkrijgen.
Ja, en belastinggeld. Hè?
Ja, en belastinggeld natuurlijk ook, dat ook.
Ja.
Maar ergens...
Maar de overheid heeft niet genoeg geld. We hebben niet niks in begrotingstekort.
Nee.
Dus die lenen dat weer.
Ja, dus en zo heb je allemaal van dat soort interacterende
waarom
elementen.
Waarom zou een bank dat doen, dat geld uitlenen?
Ja, die verdienen er geld op.
Hoe dan? Rente?
Ja, die krijgen rente. Dus dan heb je een deel... Eigenlijk is een lening. Dus als jij iets wil kopen waar je het geld niet helemaal voor hebt, dus een huis of een studie, dan leen jij het geld bij de bank.
Ja.
En onder de voorwaarde dat jij het gedeelte wat je hebt geleend terugbetaalt, plus een extra amount.
Ja.
Een stukje. Dus dat is een principal and interest in het Engels.
Ja.
Ik weet even Nederlands woord.
Maar wat je dus krijgt is dat uiteindelijk verdien ik meer geld omdat ik gestudeerd heb.
Mm-hmm.
De bank verdient geld omdat hij het uit heeft geleend. De overheid verdient geld omdat ik meer verdien en dus
meer belasting
uit ga geven.
Ja.
En dan ga jij het uitgeven en dan gaat de volgende het uitgeven. En elke keer wordt daar weer belasting over betaald. Dus uiteindelijk gaat dat systeem op die manier, door dat krediet, uiteindelijk begint het bij dat krediet.
Ja.
En door dat krediet wordt iedereen net even iets rijker.
Ja.
Zolang we dat krediet kunnen blijven betalen allemaal.
Ja, dus dat is een hele delicate balans. Het moet niet ineens, want er is een centrale plek, dus de Europese Centrale Bank en de Fed volgens mij in Amerika, die dan die percentages van de rente bepalen op dat krediet. Want dat bepaalt in hoeverre, hoe makkelijk het is om iets te lenen.
Ja.
En als je daar heel hard aan gaat lopen trekken, dan komt iedereen denk ik bij die bank aan van voor elk klein wisselwasje, voor elke willen ze dan geld lenen. Maar het is niet handig.
Als het heel goedkoop is. Een beetje zoals met de Stufi. Als je voor bijna niks leent, waarom zou je het in godsnaam niet doen? Krijg gewoon een soort van cadeautje.
Ja.
Want je kan van alles uitgeven zonder dat je de rente voor hoeft te betalen.
Maar die is nog wat te verantwoorden. Hè? Want voor de overheid is het gewoon heel simpel. Ja, weet je, dat rentepercentage houden ze laag, omdat kennis brengt productiviteit. Dus daar komt het woord kenniseconomie vandaan.
Ja.
Dat is interessant. Maar als je dat gaat doen op allerhande zaken, shit. Dus stel dat ik zeg, die boot, weet je nog? Die boot van de vorige keer waar we het over hadden.
Ja, jij wil zo graag een boot.
Ik wilde toch altijd zo graag een boot. Stel dat ik nu naar de banken ga en ik krijg maar 1% rente en dan kan ik even een ton lenen voor een boot. Ja, die boot gaat er niet toe bijdragen dat ik meer ga verdienen. Nee. Alleen maar dat ik eruit zie alsof ik veel verdien en een leven leid waarvan een soort van Instagram live, hè? Van, oh kijk, ik heb alles in mijn leven. En dat is slecht. Als je dat te veel hebt, dan
slechte vorm van krediet.
Ja, dat is
maar het grappige is dat de economie daar wel beter van wordt.
Op dus korte termijn
dus,
wel.
Ja, wat je dus, ja, eigenlijk precies op korte termijn. Dus wat je dan ziet is dat jij koopt een boot. En iemand die boot aan jou verkocht heeft, die gaat er lekker van op vakantie van de winst. En wel een paar keer goed op vakantie van die boot. dat gaat dus allemaal de economie in. Dus dan heb je iets betaald met iets wat je niet had, krediet gekregen. En dus zo krijg je dus die multiplier. Maar wat je hier dus wel ziet, is dat jij jezelf gaat volladen met kredieten. En wat nou als daardoor, hè, doordat de economie het heel goed doet en iedereen heeft maar geld. Ja, wat denkt de bakker dan? Die denkt, ik kan mijn brood ook wel anderhalf of twee keer zo duur maken.
Mm-hmm.
Mensen hebben toch geld. Ja. Overal zit geld in de economie.
En wanneer wordt het dan een probleem? Want volgens mij heb je nu dat die bank geeft dat krediet uit.
Ja.
En die creëert daarmee een asset, geloof ik. Of hoe ze moeten dat precies zien? Ja. Ja, een bezit. En er is ergens ook een soort
schuld.
Een schuld.
Ja.
Ja. En het wordt een probleem als die schuld door hetgeen dat als kijk bij een huis staat er een pand tegenover.
Ja.
Op zich is dat over het algemeen wel een goed
waardevast.
Dus als die persoon niet meer die lening terug kan betalen, dan heeft die bank altijd nog het pand van het huis.
Ja.
Maar wat nou als het waarde van het huis, als niemand dat geld meer over heeft voor het huis, dan heeft die bank zoiets van, ja, kut. Dan denk ik wel die stenen, maar die stenen zijn niet meer waard.
Ja, dat zagen we vorige crisis. Hè? Toen werden op een gegeven moment, kwam iedereen zo diep in de problemen te zitten. Opeens sloeg de werkloosheid keihard toe in de VS. Dat was trouwens toen ook een renteschok, maar dat is een beetje te veel om het daarover te hebben. Maar toen kreeg je inderdaad, iedereen was op een gegeven moment zijn baan kwijt. En je kon ook, er waren heel veel slechte hypotheken uitgegeven. Mensen die eigenlijk hun hele hypotheek niet konden betalen.
Ja.
Nou, wat gebeurt er als die hun baan kwijtraken? Dan kunnen ze meteen niet meer hun hypotheek betalen.
Ja.
En als iedereen tegelijkertijd, of als grote groepen tegelijkertijd hun hypotheek niet kunnen betalen, dan moet de bank grote hoeveelheden huizen aan grote hoeveelheden mensen verkopen. Maar wat nou als er op dat moment heel veel mensen niet een hypotheek kunnen krijgen of willen krijgen van de bank.
Mm-hmm.
Omdat er ook nog eens een keer een tekort is aan krediet, wat de bank mag uitgeven. Die willen juist inkrimpen. Die willen hun huizen kwijt. Die willen hun kredieten kwijt. Ja, dan heb je dus gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Kan je al die huizen niet verkopen? Kan je al die kredieten niet innen? En dan wordt de bank dus, die wordt eigenlijk in de hoek gedrukt. Die wordt gesqueezed.
Ja.
Ja, die gaat altijd eerst proberen om het allemaal natuurlijk eerst op de meest dwangmatige manier het geld terug te krijgen.
Yep.
Van de leners.
Die persen ze gewoon helemaal uit.
Ja, maar als die gewoon niks meer hebben en ze hebben ook nog geen onderpand, ja, dan vervalt die, dan wordt het krediet gewoon niet meer inbaar.
Ja.
En dan vernietig je dus daarmee weer geld. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je zorgen dat die kredieten dus moeilijker te verkrijgen zijn. En dan ga je zorgen dat mensen niet meer kunnen lenen. En dan gaan dus, dat doe je door de rentes te verhogen. Want ja, mensen gaan, dan zeg je,
ja, dan zit je weer aan die balans. Hè?
Dus, precies. Ja. Je krijgt echt geen lening voor die boot nu. We hebben wel even wat anders aan ons hoofd. Echt, gaat niet gebeuren.
Ja,
maar en zo gaat dan de economie krimpen. Want kredieten worden niet meer verschaft of worden duurder. Mensen kunnen hun kredieten niet terugbetalen. Dan krijgen ze echt die squeeze en die doet zeer.
Ja.
Nou, dan krijg je echt ineens een tik op de economie van je welste. Maar erger vooral ook is dat, ook ziet als het geld begint te krimpen, de geldhoeveelheid begint te krimpen of die enorme geldgroei afneemt, dan zie je opeens ook de werkelijke problemen in de economie opdoemen. Mm-hmm. Zie je opeens dat mensen dus zaken niet meer kunnen betalen en dergelijke. En dan uiteindelijk koop je dingen van bedrijven. Dan zie je dus die winsten van die bedrijven ineens hard achteruit hollen.
Ja, en dan kun je ineens op de beurs wat gaan zien.
Ja, precies. En al, als je dat al ziet aankomen, dat het zou kunnen gaan gebeuren, dan denken beleggers al, wegwezen.
Precies.
En die gaan hun beleggingen verkopen. En wat doe je als je geld nodig hebt als belegger? Op het moment dat je dus niet meer geld over hebt, omdat je geen kredieten kunt krijgen, omdat je opeens meer moet betalen aan alles, meer uit je eigen zak moet doen, dan ga je ook nog eens je aandelen verkopen.
Dan kijk je naar je eigen bezettingen en die ga je verkopen.
Ja. En dus kan de aandelenbeurs op zo'n moment halveren, terwijl de economie misschien maar 4 of 5% in elkaar zakt.
Ja, precies. En dat is dus het punt waar we terug willen komen.
Ja.
Hoe kan het dan dat zo'n beurs echt gewoon die ontzettende swings maakt, maar die economie, dat ogenschijnlijk veel minder beweegt? Is deze reden precies wat we net uitlegden.
Dus eigenlijk eigenlijk lijkt het alsof het heel goed gaat met de economie als er veel krediet wordt uitgegeven. Nou, dan heb je iets dat heet overwaardering. Dingen worden te duur. Dingen worden te makkelijk te verkrijgbaar. En dus ga je er meer voor betalen.
Mm-hmm.
Kijk ook naar de huizenmarkt in Nederland. Hè. Op een gegeven moment, nu ook weer, weet je wel. De huizen zijn enorm duur geworden. Maar je kan het ook lenen. Want het kost maar 1% of zo. Of nee, dat is niet waar. Het kost je...
Nou, 1,4, 5.
Ja? Oké, nou ja, dat.
10 jaar.
Oh ja.
10 jaar rentevaste periodes.
Het is enorm weinig natuurlijk op een huis. En daardoor kun je wel een huis als starter veroorloven van een paar ton.
Ja.
Die rente dubbel zo hoog is, dan worden ook je rentelasten op een huis, en dat gaat natuurlijk bij dat ze bedragen snel, dubbel zo hoog.
Ja.
Ah ja, toen ik in 2012 mijn huis kocht, toen was de rente 4,6%. Maar dat huis, dat was ook half zoveel waard als dat hij nu waard is.
Ja.
Dus dat hangt heel erg met elkaar samen.
Ja, ja, dus... Ja, en eigenlijk weten wij ook niet zo goed. Je weet niet goed wat er gebeurt. Er is een hele delicate balans tussen hoe hoog de rentestanden moeten zijn. Ja. Om ervoor te zorgen dat de schulden niet hoger worden dan wat mensen verdienen. Dat de productiviteit nog genoeg groeit.
Ja.
Die economie is, daar kan je niet zo hard aan tornen.
Nee.
En dus je kan ook niet zeggen, over 5 jaar zijn we hier. Nee. En over 10 jaar zijn we daar. En dus... Ik vind het dan heel grappig als ik de vraag krijg van... moet ik dan nu instappen? Ik zeg, dat je mij dat nu vraagt...
Ja.
Dan ben je eigenlijk al gewoon te
eigenlijk
laat.
Gevraagd van allereerst dan is... wat je onderliggend vraagt is... We hebben al vastgesteld dat de beurs is eigenlijk altijd... staat te hoog of te laag ten opzichte van de werkelijke economische situatie. Ja, de onderliggende groei en allemaal van die saaie dingen zoals... productiviteit, economische activiteit, et cetera, die allemaal helemaal niet zo heel hard bewegen als dat het lijkt. Maar de beurs beweegt ondertussen wel heel hard. Is hij te duur? Is hij nog te duur? Gaat hij nog duurder worden? Gaat hij goedkoper worden? Gaat hij nog veel goedkoper worden? Dat soort vragen stel je dus. En dan ben je dus afhankelijk van de grillen, van de geldstromen, van de grillen van de emotie van mensen. Vinden wij dat we op dit moment goed draaien? Vinden we dat het slecht gaat? Vinden we dat het goed gaat? Zijn we bang voor een tweede golf corona? Of gaat straks alles weer open en knallen we door tot aan de maan?
Ja, is er geen, in principe is er geen limiet aan de bovenkant, hè?
Nee, er is geen, ja, dat zeg je leuk. Ja,
de enige limiet is aan de onderkant.
Ja, precies. Goed, misschien op het moment dat het veel beter weer gaat met de economie straks, misschien zeggen die centrale banken dan wel van, nou, het is wel een keer wel mooi geweest met al dat geld bijprinten en al die superlage rentes.
Mm-hmm.
En het oplaten lopen van het begrotingstekort. Allemaal dingen die we nu gewoon accepteren. En tot hoever gaat dat door? Nou, dat soort vragen zou je dan allemaal een antwoord op willen hebben, voordat je kunt zeggen of je nu wel of nu niet moet gaan kopen.
Ja.
Ja, ik vind dat we daar helemaal niet mee bezig moeten zijn.
Nee, je moet,
ben je aan het... Dan ga je speculeren. Dan ga je gokken over hoe de toekomst eruit ziet.
En dat weet je niet. Je weet niet of Ajax of Feyenoord wint volgende week. Dat weet je wel, want het wordt niet gespeeld.
Ajax, punt. Ja.
Altijd. Ja, misschien ook wel. Misschien ook wel.
Nee, sorry vrienden uit Rotterdam en omgeving. Grapje.
Ja.
Of zo.
Nee, maar dat vind ik wel grappig. Dus ik vind het wel leuk dat het dus... Ik vind het zo grappig, dat je noemt al emotie. En emotie is beïnvloed door gedrag. Of dat beïnvloedt ook gedrag en vice versa. En een van de grootste ontdekkingen in de economie is het hele stukje van gedrags, economie. Onder andere door Daniel Kahneman en Amos Tversky.
Ja.
En die tonen eigenlijk aan dat ik... Amos Tversky. twee gasten uit Israël, geloof ik, die dat gedaan hebben. En die hebben echt Thinking Fast and Slow. Is een verzamelboek van al het onderzoek wat ze gedaan hebben. In een populair wetenschappelijke titel. Ja. Ga dat alsjeblieft lezen, want dat is echt fantastisch.
Ja, en als dat is een van jouw stokpaardjes, hè?
Ja, absoluut. Daniel absoluut. Kahneman. Omdat je... Ik zit hier met jou omdat ik vind dat wij zijn het onze stand verplicht om alles rondom geldzaken simpel te maken. En als jij een financiële eindbaas bent die daytrade en...
Maar wacht even, we hebben het over simpel worden. Simpel maken. Simpel worden ook een beetje.
Maar
inderdaad. Maar uiteindelijk hebben we het over de economie. Allemaal ingewikkelde concepten die moeilijk in je brein binnenkomen. Van is dat wel zo? En hoe moet ik daar nou in de praktijk mee omgaan? Maar dat is eigenlijk wat onze geldvrienden willen weten. Van hoe ga je daar dan mee om?
Ja, daar wil ik iets over zeggen. Dus ik ga zeggen van... Maakt niet uit. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Het maakt niet uit. Al hebben we een pandemie, breekt de oorlog uit. Jij moet je drie fundamentele gouden regels, die moet je volgen. Dus wees schuldenvrij, heb een buffer.
Je moet natuurlijk even kijken hoor. Wees schuldenvrij, heb een buffer. Zorg dat je wat overhoudt.
Ja, en zorg dat je wat overhoudt. Ja,
dat is eigenlijk gouden regel 1.
Dat zijn echt de belangrijkste dingen. Dat geldt overal, altijd. Heb die fundamenten op orde. Als het in de basis goed is, ga dan gewoon investeren. Of doe iets zinvols met je geld. En dan maakt het niet uit hoe het gaat, waar de economie staat. Want het feit is dat je het niet weet. Je weet niet. Je had in 1987 die flash crash niet kunnen voorspellen. En je had de dotcom-bubble niet kunnen voorspellen. Nee. Ook al zijn er mensen die in hindsight dat wel hebben voorspeld. Leuk.
Ja, precies. Maar als je dat allemaal gaat zitten lezen, dan zijn er nu ook mensen die dat voor morgen bij wijze van spreken voorspellen. En dan ga je daar proberen op in te spelen. En dan time je hem verkeerd. En elke keer dat je dat verkeerd doet, kost het je geld. Net zolang tot je geen geld meer hebt om... Nou, enzovoort.
Precies.
Wat je dus niet moet doen, is gaan proberen te timen. Je moet niet denken dat je het nu beter weet. Omdat het in het verleden iemand het ooit eens een keer goed geraden had. Nee. Weet je wel, niemand verslaat bijna de markt. Zelfs de meest fantastische vermogensbeheerders zitten er wel eens naast. En sowieso gemiddeld genomen, alle professionele vermogensbeheerders die echt miljoenen verdienen, soms wel tientallen miljoenen per jaar.
Honderden miljoenen,
Die verslaan de markt gewoon regelmatig niet. Het gaat hun er alleen maar om dat ze zoveel mogelijk geld onder beheer krijgen, zodat ze daar de transactiekosten over kunnen berekenen. En dat ze een verhaal hebben waarmee beleggers steeds blijven denken, oh ja, we moeten het gewoon door hun laten doen.
Ja.
Maar geloof me, ook zij kunnen het over het algemeen niet. En misschien zijn er hier en daar wat uitzonderingen, maar gemiddeld genomen moet je dat gewoon niet willen.
Nee.
Maar belangrijker is, wanneer begin je eigenlijk aan beleggen? Dus inderdaad, wat je net aangeeft. Je moet wel eerst je zaken op orde hebben voordat je überhaupt toekomt aan de planten van de geldboom. Want als je niet uitkijkt, dan ga je nu denken van, oh wacht, ik ga gewoon wat geld vrijmaken. Geld wat je eigenlijk misschien wel helemaal niet hebt, wat je helemaal niet over hebt, wat je helemaal niet echt kunt missen voor eeuwig. Om te kijken of je nu snel wat kunt verdienen.
Nee.
En misschien lukt het je een keer. En dan probeer je het de volgende keer en dan verlies je alsnog weer wat geld. Nee, het idee is dat je op lange termijn gewoon je systeem blijft voeden op de juiste manier. En dat je systeem er staat en dat het gewoon allemaal...
Ja, niet van je plannen afwijken.
Niet van je plannen afwijken, precies.
Ja, natuurlijk verhuis je wel eens, krijg je een kind, je auto gaat stuk, corona komt om de hoek. Of wil je een keer een home gym bouwen, zoals ik nu aan het doen ben. Maar dat betekent niet dat je van je plan af moet wijken. Want als je dat moet doen, dat betekent dat je gewoon of te ambitieus bent, of je had eigenlijk helemaal geen plan.
Ah ja, dus als je van je plan moet afwijken door iets wat er gebeurt in je leven, dan was je plan niet goed genoeg.
Precies, en wij geven jou, als je onze regels volgt, gouden regels, dan hoef je niet van je plan af te wijken.
Juist. Ja, want eigenlijk bijna alles wat je in je leven kan gebeuren, bijna alles, hè?
Mm-hmm.
Dat had je kunnen bedenken, hè? Dat shit happens, dingen kunnen gebeuren.
Mm-hmm.
En als dat elke keer ervoor zorgt dat je van je plan afwijkt, dan ga je tijd missen, dan ga je maanden missen. maanden waarin je vergeet wat over te houden. Misschien wel een keer jezelf in de schulden steekt. Of wanneer je vergeet je budget te volgen. Of wanneer je vergeet te sparen en te investeren en te beleggen. Maar dan moet je dus wel eerst gewoon een goed plan hebben. Je moet het iedere maand voor elkaar hebben. En je moet weten dat er in de toekomst... Je kunt natuurlijk gewoon vanaf nu weet je al wat je bij wijze van spreken... Als je kijkt naar wat je vorig jaar hebt uitgegeven... Als je
dat is een goede baseline.
Dan, ja. dan heb je een heel aardige inschatting over wat je dit jaar gaat uitgeven. En dan heb ik het dus over dingen... Nou, dit jaar is het misschien wel anders, want corona. Maar dan heb ik het misschien wel over dingen zoals... een keertje naar een festival gaan, een keertje een cadeautje voor iemand moeten kopen.
Een sweatshop volgen van je geldvrienden.
Een sweatshop van de geldvrienden. Nou ja, die hoef je, als je die niet hebt gebudgeteerd... hoef je daar niet heel veel zorgen over te maken. Het is niet duur.
Nee, dat is waar.
Maar
maar dus, en daarom, ik baal er een beetje van dat ik die vragen krijg, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik vind het leuk dat mensen aan me vragen. Mm-hmm. En dat ik bij discussies word geroepen over de beurs en beleggen. Maar ik word niet warm van alles wat er op de beurs gebeurt nu met Shell, die zijn dividend verminderd, Delta Airlines en alle vliegmaatschappijen die geen dividend meer geven, beurskoersen die crashen. Daar heb ik niks over te zeggen, want ik wil daar niks over kunnen zeggen.
Ja.
En daarom vind ik het ook jammer dat nu ineens iedereen wil beleggen. Dus waarom zijn er nu ineens wachtrij bij de Giro? Dat is echt niet omdat ze overgenomen zijn door FlatEx en ze bang zijn dat de prijzen omhoog drijven. Want Bink heeft hetzelfde.
Ja.
En dus die mensen die nu in die wachtrij staan, misschien is het maar goed dat ze nu in die wachtrij blijven en dat ze niet kunnen beleggen, want die hebben waarschijnlijk helemaal geen plan.
Nee, die denken waarschijnlijk dat ze op dit moment kunnen profiteren.
Die zijn te laat.
Het zou mij net zo goed niet verbazen. Want we hebben even voor de beeldvorming. We hebben een keer, we stonden iets op bijna 630, dacht ik.
De AEX heb je het
ja,
over, toch?
Ja, de AEX, ja. Ja, ik pak de AEX gewoon omdat het voor de meeste mensen de makkelijkste koers om te onthouden is. Want die zie je elke keer voorbij komen.
Ja, dus de AEX heeft een aantal punten. Ja. Dat geeft de hoogte van de beurs aan.
Ja.
En die stond op 630 iets.
Ja, precies. De index, de hoofdindex van de Nederlandse beurs, die wereldwijd echt
niks voorstelt.
Onzin is.
Maar de AEX is de 25 grootste...
Ja, de 25 grootste beursgenoteerde
bedrijven van Nederland.
In Amsterdam.
In Amsterdam.
Precies. Niet eens in Nederland. Er zijn ook...
Oh ja, tuurlijk. ASML zit er niet in.
Ja, ASML wel. Maar de grootste, een van de allergrootste, misschien wel. Hij is denk ik net kleiner dan ASML. Nee, is niet de allergrootste. Maar wel, zou wel top 5 zijn van Nederland, is NXP. En NXP staat op de Nasdaq genoteerd. Niet eens in Amsterdam.
Oh,
dus,
okay.
Dus zo werkt het niet helemaal, maar het maakt niet uit. Er zijn 25 bedrijven, die zijn in Nederland genoteerd. Het zijn niet eens allemaal Nederlandse bedrijven, maar de 25 bedrijven met de grootste marktwaarde en de grootste omloopsnelheid en zo.
Ja.
Die in Nederland aan de beurs genoteerd staan, die staan in de AEX. Maar dat zijn er dus maar 25 en het is ook nog Nederlands gemiddeld genomen, een beetje Nederlands.
Okay. Maar terug naar even aan.
AEX is gewoon een kutindex eigenlijk. Ja. Maar het is wel de index die wij het meeste volgen.
Ja.
Dus die neem ik ook als voorbeeld. Hij stond op 630 punten. Hij ging een keer helemaal naar 400.
Uh-huh.
Dat is een daling van, ik dacht, 38% of zo. En hij staat inmiddels rond op momenten van zeggen en schrijven rond de 25.
Ja.
Dus dan kan je zeggen, dan heb je de ergste daling gemist. Maar is dat wel zo? Komt er niet nog een keer een vette klap overheen? Wat nou als corona de economie wel nog een half jaar echt compleet platlegt en ervoor zorgt dat bedrijven failliet gaan? Want als er nu echt een stroom van faillissementen komt... Wat kan, hè? Want ik bedoel, oliebedrijven, vliegmaatschappijen, die ook weer heel belangrijk zijn voor die oliebedrijven.
Ja.
Wat als oliebedrijven failliet gaan? Om maar eens wat te noemen, hè? Natuurlijk moeten we geen fan zijn van oliebedrijven, maar het is wel zo dat er vreselijk veel geld omgaat in olie. En al die grote banken en zo, die zitten ook weer in oliebedrijven.
Ja.
Wat als die om gaan vallen? Dan heb je echt een serieus probleem. Dat is misschien niet in de orde van grootte van banken, want die zijn echt systeemrelevant.
Uh-huh.
Maar wel, echt, er gaat vreselijk veel geld om. Als die beginnen om te vallen, dan kan het best dat daar gewoon een grote economische downturn achteraan
komt. Dus iedereen die nu denkt, ik moet nu beleggen, stop, wacht, want je weet niet wat er gaat gebeuren, dus stop maar, beleg maar niet meer.
Ja.
Dat is serieus mijn advies. Als je niet een plan hebt en je nu zelf afvraagt of je nu erin moet stappen, moet je het niet doen, want dan weet je niet wat je aan het doen bent.
Maar zeg je nou dat mensen niet moeten beleggen?
Ik zeg dat... ik zeg dat iedereen moet een financieel plan hebben. Nou ja, niet alleen een financieel plan, het is eigenlijk een heel een plan voor wat jij, hoe jij in het leven staat en wat de rol van geld is.
Ja.
En waar je het geld aan uit wil geven. Nou, en hoe je dat voor je wil zien. En ik denk dat er voor iedereen wel een plekje is om te beleggen.
Ja, nou ja, ik denk dat het inderdaad...
Maar het begint niet daar. Het begint bij die andere dingen. Het begint precies. Je moet gewoon zorgen dat je je schulden op orde hebt. Dus geen schulden hebben. Zorg dat je wat overhoudt. Dat je weet wat je kan sparen. Waar je geld naartoe gaat. Waar je geld aan uit wil geven. En als je dan wat overhoudt. En je denkt, je hebt een solide basis. Ga dan beginnen met beleggen. Of een andere vorm van rendement maken. Maar ik zou zeggen, ga breed gespreid index beleggen. Of... koop een huis en verhuur het als je daar zo lang bij voelt. Maar zeker, er is voor iedereen iets weggelegd. Maar probeer niet de markt te timen, want er is gewoon geen enkele wetenschappelijk bewijs die aantoont dat kan.
Nee, ja, dat is precies. En gemiddeld genomen zijn mensen die juist actiever gaan beleggen, die gaan juist veel meer fouten maken. Maar inderdaad, bij een dergelijk plan hoort dus inderdaad gewoon al die andere zaken. Waar je eigenlijk naartoe wil, is een systeem wat je elke keer blijft voeden met kleine beetjes geld die je iedere maand overhoudt. Nou, hoe doe je dat? Dan zorg je dus eerst dat je gewoon geld, überhaupt geld overhoudt, iedere maand. Ja, dus je kijkt naar wat je verdient, je kijkt naar wat je uitgeeft en je probeert daar zo'n groot mogelijk gat tussen te creëren. Daarmee bedoel ik niet dat je per se dat je alleen maar droog brood moet gaan eten en dat je een rot leven moet hebben. Nee, je moet gewoon bedenken van... Joh, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Vind ik het belangrijk om mee te doen met allerlei trends op het gebied van kleding of wat dan ook? Of koop ik gewoon mooie, goede kwaliteit schoenen waar ik 5 jaar lang op loop? Allemaal van dat soort keuzes ga je dan maken.
Juist.
Heb ik wel een duurdere auto nodig? Is het belangrijk dat ik een lease, private lease auto heb? Weet je wel, dat lijkt goedkoop, €200 of €250 per maand. Maar
Hashtag doe het niet.
Ja, maar uiteindelijk is dat ook gewoon geleend geld. En ben je dus boven je stand aan het leven misschien wel. Koop dan een wrak of koop helemaal geen auto. Huur af en toe eens iets als je het echt nodig hebt. Ja, maar als je al dat soort keuzes maakt, dan kan het misschien wel zo zijn dat je het verschil tussen inkomen en uitgaven groter maakt. Zonder dat je heel veel aan levensvreugde inboet. Want uiteindelijk wil je gewoon een handige manier hebben om van A naar B te komen. Ja. Dat kan ook in veel gevallen een fiets zijn, de trein of af en toe gewoon een autootje huren via, ik wil MyWheels, Snapcar.
Of van de buurman.
Of van de buurman lenen. Of,
Just saying.
Of ja, je kan ook een auto delen met iemand die vlakbij je in de buurt woont, die diezelfde behoefte heeft. Al dat soort dingen kun je allemaal gewoon, daar kan je vreselijk veel geld aan besparen. Nou, dan heb je dat voor elkaar uiteindelijk, als je dat dus allemaal netjes gebudgeteerd hebt. Dan ga je kijken of je buffer wel groot genoeg is voor tegenvallende uitgaves. Zoals dingen die je niet verwacht had, maar opeens wel wil.
Mm-hmm.
Of moet.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld inderdaad de verhuizing, het krijgen van een kind en het bouwen van een home gym.
Die had ik allemaal voorzien natuurlijk. Dus daar had ik een buffer voor.
Ja, nou, maar het zijn dingen die kun je voorzien. Of je kunt het niet voorzien. Want er zijn ook heel veel mensen die dat als een soort verrassing in hun leven laten binnenkomen. Terwijl ze zelf toch echt weten.
Ja, net zoals de afvalstofheffing en de waterschapsbelasting bij de gemeente. Dat kan geen verrassing zijn, mensen. Echt niet.
Nee, het hoort geen verrassing te zijn, maar het is wel iets waar je naartoe moet werken. Nou,
ja.
En daar kom je pas achter als je een keer een tijdje lang alles opgeschreven wat je uitgeeft. En gewoon gaat en dan gewoon in Excel ziet je bijhoudt. En dan blijkt kan ook blijken dat je, als je inzicht krijgt, kan ook blijken dat je bepaalde dingen vaker doet dan nodig. En dat je er eigenlijk heel weinig plezier uit haalt, maar dat er wel veel geld heen gaat.
Mm-hmm.
Op je koffie op het station bijvoorbeeld. Ja, misschien vind je dat ook heel belangrijk. Moet je het vooral blijven doen. Maar ja, voor een ander is het misschien gewoon een soort gewoonte die erin geslopen is, die gewoon elke dag weer geld kost. Dat gaat dan ook wel, als je het opgeschreven, ook wel belangrijk voor je worden. Nou ja, dan ga je sparen. Als je eenmaal je budget en je buffer voor elkaar hebt, want dan krijg je geen verrassingen meer. Dan krijg je de mogelijkheid om te sparen. Nou, dat doe je voor wat grotere uitgaven, zoals die home gym.
Ja.
En als je dus geld overhoudt en je hebt een buffer en je hebt spaargeld, als je al die drie dingen voor elkaar hebt, dan blijft er dus echt geld over. En dan is het belangrijk om dat geld rendement te gaan maken.
Ja.
Dan kom je aan beleggen toe.
Ja, en dan hebben we het niet over duizenden euro's die je over hoeft te houden. Hè? 55 euro of de kinderbijslag. In de vorige aflevering, een van de vorige afleveringen, een heel mooi voorbeeld van gemaakt, wat de kinderbijslag aan al kan opleveren. Dus al denk je maar 50 euro, ja, doe het gewoon. Ja.
Ja, want dat is een mooi voorbeeld. Dat is dus andersom. Dat is geld wat erbij komt. Wat dus nieuw is in je leven.
Ja, oh ja.
En dat is dat.
Ik krijg het ook vanaf.
Dat is het mooie. Als je dus een systeem klaar hebt staan. Waarin je dus gewoon altijd. Altijd precies rondkomt. Of altijd iets overhoudt. Of werk voor wat. Ook als er iets tegenvalt. Dus dan heb je je buffer. Dan heb je je spaargeld. Als er dan op een gegeven moment een keer een gelukje bij komt. Ja, dan kun je dat gaan gebruiken. En dan kan je, dus extra power gaan geven aan je geldboom.
Ja.
En je geldboom, die bouw je op. Kijk, en gemiddeld genomen worden mensen, naarmate ze wat verder komen in hun leven, gaan ze wat meer verdienen.
Ja, maar gaan ze ook meer uitgeven, hè? Vergeet dat niet.
Ja, maar als je dat dus weet te beperken.
Weet dat dus.
Ja, en ja. Precies. En je hebt je systeem zo opgebouwd dat het geld wat overblijft nadat je hetgeen hebt uitgegeven waar je al tevreden mee bent. Dat het verschil tussen inkomen en uitgaven groter wordt, dan kan je ook steeds meer geld gaan investeren in die geldboom die je beleggingsrekening heet.
Ja.
Het mag ook een spaarrekening zijn, maar het nadeel van de spaarrekening is...
inflatie.
Precies.
Ja, we praten net over de fundamentals van de economie. En een van die dingen die we bespraken is dat als er meer geld komt, komt er meer productiviteit, wordt er meer geld verdiend. Dus kan er ook meer geld gevraagd worden voor bepaalde producten. Die groei, dat heet... inflatie.
Ja, precies. En onze economie is zo ingericht dat daar sturen de centrale bank ook op. Dat je altijd gewoon iets van inflatie nodig hebt om het gewoon allemaal lekker te laten draaien.
Ja. En dat
anders
is gewoon,
gaan dingen pijn doen. Dus er wordt eigenlijk op allerlei manieren voor gezorgd dat er altijd wel inflatie is. En dat is heel jammer voor als je spaargeld hebt wat op dit moment 0% rente oplevert.
Ja. Dus dat betekent dat een euro, een brood van een euro van de bakker in 2008... dat brood kost geen euro meer. Maar als je die euro nog steeds op je spaarrekening had staan, ja, koop je nu 2/3 brood van. Of
een half brood.
Een half brood. Ja, afhankelijk van hoe lang je het laat staan.
Ja, absoluut waar. En en daarom is dus het nadeel van spaargeld is dus, en hebben we het nog niet eens over belasting gehad, want de staat wil er op een gegeven moment ook vermogensrendementsheffing over. Maar zelfs als je dat vergeet, dan heb je dus het nadeel van een spaarrekening is dat je op lange termijn, want daar hebben we het nu over, een geldboom, dat je boom wel, dat die geldboom natuurlijk, er komt steeds meer geld in die boom. Maar je verliest ook een hele hoop weer aan inflatie. Dus de besteedbaarheid van die centen.
Ja, die wordt gewoon veel minder.
Die wordt gewoon minder. Dus eigenlijk wil je ervoor zorgen dat je net wat meer verdient met je geld. Dat je geld net harder groeit dan dat de inflatie er is. Liefst een stuk harder, maar het moet in ieder geval harder groeien dan de inflatie. Want anders dan ben je dus langzaamaan geld aan het verliezen. Nou ja, en dan komen we weer bij het beleggen. Daarom zijn wij natuurlijk aanhangers daarvan. Want als je niet, als je geld zo hard, of als je geld niet harder groeit dan dat het krimpt, ja, dan ga je geld verliezen. En gelukkig is het zo dat de beurs gemiddeld genomen na inflatie over de afgelopen 100 jaar of zo, een procent of 6 tot 8 gemiddeld gerendeerd heeft.
Ja.
Dus als je ervoor zorgt dat je tegen beperkte kosten belegt en dat je dat op een hele veilige, breed gespreide manier doet, dan versla je die inflatie dik.
Ja, en dat is fantastisch, want dan heb je ook nog het concept van compounding.
Ja.
En zouden je vrienden niet zijn als we je dat niet zouden uitleggen. En compounding is eigenlijk het grootste geheim. En dat is die laatste stap. Dat is de laatste gouden regel om van die boom een ontzettend dikke, vette, grote geldboom te maken.
Precies, want als je zeg maar de inflatie verslaat, dat hoef je niet eens te doen hoor, maar als je rendement op rendement maakt.
Mm-hmm.
En je maakt bijvoorbeeld, je maakt bijvoorbeeld ieder jaar, laat ik heel, heel defensief zijn, laten we zeggen 4 of 5% gemiddeld.
Mm-hmm.
Ja, dan ga je dus, en de inflatie is al die jaren 2% gemiddeld, er zitten nog steeds 3% tussen. En die 3% over je geld, dus over 30 jaar, dan is het niet een verdubbeling, want 30 keer 3, nee, dat is wel een verdrievoudiging zowat. Ja. Of 2,5.
Ja, dan ga je factor tot de macht 3. Ja, dan precies. Tot 1,03. Maar
dat, ja, precies. En dat is steeds een beetje rente op die rente. En dat wordt niet voor niks het achtste wereldwonder genoemd. Door Einstein maar liefst.
Ja.
En Einstein kan het wel weten, denk ik. Ja. Dus dan ga je echt ergens naartoe. En als je dat niet doet, andersom dus. En dan krijg je dus een krimpfactor van 1,02 Of eigenlijk 0,98 als je een 2% inflatie hebt.
Ja.
En dat is ook waar gewoon alle centrale banken zich op richten. Dichtbij, maar onder de 2%. Dat is het richtpunt van de Europese Centrale Bank. Lukt ze trouwens niet, inflatie is lager.
Ja, ik kan zeggen
ze. Ja. Ik denk overigens dat het in praktijk wel tegenvalt. Maar nou, laten we het er gewoon op houden dat zo is.
Mm-hmm.
Maar dan zie je dus ieder jaar 0,98, 0,98. En dan zie je dus eigenlijk, als je alleen al gewoon de besteedbaarheid van je geld zou willen willen vergroten, moet je ieder jaar je geld met 2% laten groeien. Daar betaal je dus 2% voor om gewoon je geld...
Als geld te hebben.
Om gewoon, ja, om het over 30 jaar hetzelfde te besteden te hebben als nu met die centen.
Ja, dus kijk niet naar je geld in absolute waarde in euro's. Nee, kijk naar je geld in het percentage wat je er in een bepaald jaar aan euro's mee kon kopen.
Ja, ja, precies. Besteedbaar inkomen.
Ja, en dat is...
besteedbaar, ja, vermogen
en,
eigenlijk.
Jongens... en meiden, ook jongens en meiden. Het is allemaal niet zo heel moeilijk. Hè?
Ja.
Ik bedoel, je hoeft er geen 10.000 uur in te lezen voor boeken of een cursus te volgen of hele opleidingen. Of met mijn betreft werkervaring te hebben. Je hoeft echt niet uit de financiële sector te komen om dit te snappen. Sterker nog, ik denk dat als jij daar wel zoveel tijd in stopt of wel in de financiële sector komt, dat je ontzettend gebiased bent, dat je verkleurd bent, dat jij denkt dat het niet zo simpel kan zijn.
Ja.
Terwijl wij willen je behoeden daarvoor. Dus laat die timing los. Ga gewoon, zorg dat je de regels op orde hebt en ga beleggen. En als je nu denkt dat je nu moet gaan beleggen, dan heb je alweer de grootste herstel, heb je alweer gemist.
Ja, het is wel goed dat je het nog even hebt over timing. Want vergeet nog even niet, rond de 95% van de actieve beleggers verliest geld door te timen. Hè? Dus dan kan je wel zeggen van ja, ik zie van alles gebeuren. Ik wil instappen op welk aandeel... Moet ik nu niet aandelen Shell kopen of moet ik nu niet aandelen farmaceuten, whatever. Kun je wel vinden. En dat mag ik best doen met een beetje van je geld.
Mm.
Maar als je dat als basis hebt van je beleggen, omdat je denkt van ik ga de markt wel even verslaan, dan moet je beseffen dat 95% van de beleggers dus op dat moment geld aan het verliezen is.
Ja.
Nou ja, of je hoort bij die 5% of je wordt genaaid door jezelf.
Ja.
Dan mag jij bepalen wat je doet.
Ja.
Ik zou ervoor kiezen om die 95% eerder maar te geloven. En er gewoon voor te kiezen om het weer simpel te maken.
Ja.
En het is dus inderdaad niet zo moeilijk. Blijf gewoon de stap opnieuw volgen. Het is heel simpel in de basis. Blijf budgetteren, blijf sparen, blijf investeren. En ook al zijn dat kleine bedragen, ook al kom je maar aan 10 euro per maand investeringen toe op dit moment,
mm-hmm.
omdat je leven er gewoon niet uitziet, omdat het gewoon allemaal opgaat. Misschien heb je door de corona wel een hele grote terugval in je inkomsten als je bijvoorbeeld ZZP'er bent, als ondergetekende. Misschien gaat er wel bijna niks naar je investeringen. Maar het zorgt er wel voor dat op het moment dat het weer groeit, dat je niet ineens meer gaat uitgeven, maar dat je dan weer wat meer kunt gaan investeren. En dan is het ook investeren, hè? Want dan je zet het neer en je laat het er staan.
Ja.
Je gaat gewoon breed gespreid beleggen in indexvolgers. En je laat het gewoon staan. Dan gaat het dit jaar misschien wel 20% of 30% nog onderuit. Ja. Misschien ook niet.
Ja.
Misschien stijgt het wel 20% of 30%. Volgend jaar weer dezelfde vraagtekens.
Ja. En,
het jaar erop weer. Maar als je nou gemiddeld de spaarrente met een paar procent verslaat, over 30 jaar...
Dan doe je het super.
Ja, en dat is bij alle fases van 30 jaar tot nu toe zo ongeveer wel zo geweest.
Ja.
Er is geen periode van 30 jaar in de historie te vinden dat beleggingen onderuit zijn gegaan.
Nee. Dat je de geld op had verloren.
Precies. Periodes van inflatie. 1 jaar zijn heel makkelijk te vinden. Periodes van 5 jaar ook nog wel.
10 jaar ook nog wel.
Periodes van 10 jaar misschien ook nog wel. Maar periodes van 30 jaar ga je niet vinden.
Nee,
en de kans is ook wel gewoon heel klein dat je die de komende 30 jaar gaat vinden.
Ja.
Dus daarom... We zijn geen beleggingsadviseurs of iets dergelijks. Maar we hebben wel gewoon... Dit zijn wel gewoon de grote systemen. De dingen die groter zijn dan jezelf kunt bedenken. Dingen die je niet door de regels van de krantenartikelen doorleest.
Ja.
Die altijd aan het gebeuren zijn.
Je
kan die hele krant, gooi die in de kattenbak. Laat alle adviezen, vergeet alle adviezen, vergeet alle ideeën over wat duur of goedkoop is of wat dan ook. Blijf gewoon, hou het simpel, maak het simpel. Als het al te moeilijk is, weet je wel, en blijf het gewoon volgen.
En het is simpel. En nu denk je, oké, ik heb... Leuk Jeroen, leuk Thijs, dankjewel. Ik heb mijn schulden gefixt. Ik weet wat ik uitgeef. Ik heb een buffer opgebouwd. Ik wil beleggen, maar ik vind het spannend. Oké, je wilt het doen, je snapt hoe het werkt. Heel kort, hoe het werkt. Beleggen is eigenlijk niks anders dan een rekening openen bij een bank. In plaats van dat jij een rekening opent bij een grootbank voor je pinpas om je salaris op te laten storten waar jij je boodschappen van kan kopen, open je nu gewoon een rekening bij een bank. Daar stort jij gewoon geld naartoe. En met dat geld op die rekening kun jij producten kopen dat beleggingsproducten zijn. Dus een indexfonds, een aandeel, een obligatie, deposito's via grootbanken kun je ook via die rekening kopen. En in concept is dat dus heel simpel. En je kunt gewoon eens bellen met een bank of met een ander online platform. En kijken wat het je kost.
Ja,
maar
ja.
Het is niet eenvoudiger dan iets openen, een formuliertje invullen. Er zijn opties die gratis zijn. Je stort er gewoon geld op en je koopt daar gewoon je producten.
Ja, en toch is het vaak zo dat als je dit je weet dit allemaal, maar het is toch lastig om op je eigen situatie toe te passen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en dergelijke. Precies. En dat merken wij ook tijdens onze 1-op-1 trainingen. En ik weet zeker dat we het gaan merken tijdens de Geldvriend in een dag
sweatshop.
Al die dingen gaan natuurlijk gebeuren. En iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar er zijn ook weer heel veel overeenkomsten. Het is zeker niet zo dat je gewoon zegt dat als je dit hoort, dan denk je waarschijnlijk, ja, maar dat of dat is toch net bij mij anders. Nou ja, daar helpen we je ook graag mee. Je kan ons altijd gewoon ook berichten daarover sturen. Dan gaan we per bijvoorbeeld
e-mail. Of in de podcast. Of we kunnen een belletje plannen. Je komt gewoon lekker een 1-op-1 koffietje met ons doen.
Je kan een 1-op-1. Je kan een 1-op-1 met ons op de website bestellen. Je kan je aanmelden voor de sweatshop. Dan gaan we dat met z'n allen doen. Sowieso wordt dat een hele mooie dag waarin iedereen gewoon zijn verhaal kwijt kan. Maar waar we wel gewoon even al dat soort dingen eventjes één voor één aanstippen. Gewoon voor iedereen die aanwezig is. Die gaat gewoon aan het einde van de dag weg met een goed plan. Voor zijn eigen situatie. Haar eigen situatie. We hebben het over vrienden. Vrienden zijn jongens of meisjes. Dat maakt allemaal niet uit. Maar goed, al die dingen. Ik snap dat het lastig is. Maar wij willen, het is ons doel om iedereen daar gewoon van te overtuigen.
Dat het simpel is.
En gewoon die ingewikkelde zaken weer simpel maken. Logisch maken. Makkelijk maken. Veilig maken. En daar ga je gewoon echt je hele leven plezier van hebben.
Zeker. En als je nou wat meer wil weten over bijvoorbeeld wat we in de aflevering hebben besproken, nog één keer de tip, Thinking Fast and Slow, of in het Nederlands Ons Veilbare Denken van Daniel Kahneman, is een prachtig boek die je wat inzicht geeft over de gedragseconomie. En dat is echt heel mooi, staat vol met mooie voorbeelden van hoe mensen niet rationeel handelen, ondanks dat ze denken dat ze dat wel doen. Het gaat je gewoon een leuke inzicht geven. En het is leuk als je nu toch thuis zit en je moet iets doen. Daarnaast vinden we het super tof om van jullie wat te horen. Dus ik vond het echt heel leuk om al die vragen te krijgen. Het heeft mij geïnspireerd om, vol met passie ook deze podcast eigenlijk wel weer in te gaan. Ik vind het ook echt leuk om van jullie te horen dat jullie geïnspireerd zijn. Met name naar de vorige aflevering over het huishoudboekje en ons met onze vrienden van Copy-Paste. Heb je nog vragen, laat het van ons weten. Stuur een mailtje. Vergeet je ook niet aan te melden voor de workshop Geldvriend in een dag. Zodra wij weten wanneer wij van onze minister-president Rutte weer iets mogen organiseren, dan zullen wij dat ook communiceren naar jullie allemaal. Daarvoor kun je ook alvast aanmelden door gewoon een mailtje te sturen naar jeroen@yesman.nu of thijs@koffietijs.nl. Voor de rest, houd ons in de gaten. Wij komen met podcasts en blogs. En we zien jullie graag snel.